Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Er loopt een petitie tegen de opheffing van de cel Kunst en Antiek bij de Belgische federale politie. Volgens de initiatiefnemers staat België bekend als de draaischijf voor illegale handel in kunstwerken. En nu er niet meer wordt gezocht naar gestolen kunst, geeft ons land vrije baan aan terroristen. Want, zeggen ze, het is een van hun bestaansmiddelen. Jan-Piet Callens is expert in kunstcriminaliteit. Hij werkte 15 jaar voor de inmiddels afgedankte cel Kunst van de Federale Recherche. Hoe onveilig zijn onze kunstwerken nu? Wat valt er met kunstroof te verdienen? En vooral, waarom moest die cel verdwijnen? Dag Jan-Piet.
Goeiedag.
Zit u op een berg of zit u in een dal?
Momenteel zit ik zeker op een berg. Zowel privé als professioneel zit ik bovenaan.
Mm-hmm.
Zoals iedereen, vermoedelijk ben ik wel eens in een dal beland. Maar privé gaat alles goed en professioneel is dat uitstekend.
Het wordt een saai uur.
Helaas.
Want je weet, en dat weet je maar al te goed als ex-flik, dat natuurlijk sensatie verkoopt. En daar hoort ellende bij, ongeluk, prostitutie, diefstallen, moorden. Maar hier zit een normaal, gelukkig mens voor mij.
Ja, dat komt natuurlijk door de ervaring. Hè. En wanneer je gedurende 40 jaar met al die elementen geconfronteerd werd, die u daarnet hebt opgenoemd, ja, dan moet je daarin filteren natuurlijk. Hè. En dan helpt het wel om de berg te zien, eerder dan het dal. Hè. Want er zijn veel ongelukkiger mensen dan ik feitelijk. Hè.
Ben je daarachter gekomen?
Ja, daar ben ik absoluut achter gekomen. Ja. Ik heb nogal wat ellende gezien bij de mensen. Het geeft een boost aan je eigen leven, feitelijk.
Ah ja, de ellende van anderen, die
ja,
maakt je gelukkig.
Ja, omdat je ervan uitgaat. Kijk eens hoe ongelukkig die mensen zijn. Je mag toch niet klagen. Hè.
Oh ja. Maar je kunt ook het omgekeerde doen. Hè? En dat is naar verluid de snelste weg tot ongeluk. Je vergelijken met anderen die het beter hebben.
Ja, maar zo zit ik niet in elkaar, denk ik.
Nee. U lijkt me meer van het rustige, standvastige type.
Dat is zo, denk ik. Men zegt dat.
Heb je dat nodig? Als je jouw
vak... Nee, ik denk dat dat mijn natuurlijke way of life is.
Ja. We gaan het zo dadelijk hebben over die... opheffing van de cel Kunst en Antiek en kunstroven en beveiliging, want je bent een kunstbeveiligingsexpert. Maar eerst natuurlijk over dat wat verkoopt. Je was 15 jaar lang actief in de prostitutie.
Klopt, ja.
Wat deed je daar?
Ik was een taakrechercheur prostitutiepooiers. In feite was dat de zedensectie, maar de zedensectie bestond dus voornamelijk uit, uit de prostitutie en de pooiers. En ik denk dat ik... het is een totaal ander milieu dan de kunst natuurlijk. Hè.
Is dat zo?
Het
ja?
was een... hoe moet ik dat zeggen? Een totaal ander milieu feitelijk. Ik heb op een gegeven moment na... Mijn ontslag in de zedensectie. Gepoogd een kunstcollectie op te zetten, gemaakt door prostituees.
Wow.
En ik heb zo een viertal werken, maar ik ben helaas niet verder geraakt. Ik wou echt de link leggen tussen mijn twee jobs.
Ja, ja.
Enerzijds in de zede, anderzijds in de kunst.
Wat deed jij daar bij die hoeren?
Wat ik daar deed, niet wat de meesten denken, hoop ik.
De meeste denken praten en...
Onze taak bestond er voornamelijk uit van die mensen te registreren, te ficheren. Ze er proberen van af te brengen waar we zeer zelden in geslaagd zijn. Maar voornamelijk de jacht op de pooiers. In mijn tijd was er nog niet zoveel aandacht voor de pooiers. Dat is veranderd bij het overlijden van koning Boudewijn en de publicatie van het boek van Chris de Stoop.
En Pajok ook, hè?
Ook, ja, natuurlijk. En toen, plots, werd dat een zeer acuut item. Toen werden we gevolgd, terwijl we vroeger bijna op onze knieën moesten gaan zitten bij een onderzoeksrechter om een pooier te laten aanhouden.
En dan heb je het over mensenhandel ook, netwerken?
In die tijd was dat nog niet zo. Tenzij kwam uit een andere richting, kwam uit Frankrijk feitelijk. Meestal hadden we te maken met dames die door Franse pooiers uit Parijs en Marseille hier in de baars of op straat werden geplaatst. Het ging er toen nogal eens hardhandig aan toe. Vandaar onze grote frustratie dat wij dus echt niet werden gevolgd en dat die mensen niet werden opgesloten.
Ja. En nu zit je met een hele andere filière, bijvoorbeeld onlangs nog een Nigeriaanse filière die is opgedoekt.
Heb ik inderdaad gelezen.
Maar voedelpraktijken, eigenlijk die mensen of die meisjes, die vrouwen, ja, eigenlijk daartoe kunnen ze geen kant meer op, want zij geloven daar ook in en die dames, die madammen of die pooiers die hen dan bedreigen op die manier. Het lijkt of er nooit een einde aan komt. Kom altijd maar nieuwe filières bij.
Ja, het is ook het oudste beroep van de wereld. Een einde zal er niet aan komen. Maar ja, het is soms onbegrijpelijk hoe die dames werkelijk beïnvloed worden, echt onder bijna curatele staan van een pooier of van een hoerenmadam die alles regelt. Ja. En voornamelijk, wat ik nooit begrepen heb, is dat ze zelf de kracht niet hebben om daaruit te kunnen. Ja. Uit dat milieu uiteraard. Ja.
Heb je daar dan met hen over gesproken natuurlijk?
Ja, heel dikwijls.
En waarom konden ze dat niet?
Ja, het is onverklaarbaar.
Angst?
Ook geld, hè. Ja. Het is goed verdiend in de prostitutie. Vroeger toch nog beter dan nu, denk ik. En ja, de roep van het geld laat veel andere dingen vergeten.
Mijn grootmoeder zei altijd, voor geld danst een beer, hè.
Wel, ik moet het vaststellen samen met u.
En dan ben je naar een sector overgestapt, Jan-Piet Kalles, waar geld misschien nog meer, veel meer van tel is, de kunstsector. Trouwens, ik wil even voor even die overstap maken. Je hebt 4 schilderijen of kunstwerken van prostituees op de kop kunnen tikken. Zijn dat goede dingen of is dat huisfluit?
Dat zijn geen topwerken natuurlijk, nee. Hè, maar het is een uiting van hun gevoelen. Nee. Sommige van die dingen zijn vrij abstract natuurlijk. Hè. Maar het feit alleen al dat zij gepoogd hebben om dat in een kunstvorm om te zetten, is op zichzelf al lovenswaardig, vind ik. Sommige van die dames hebben trouwens deden naast hun prostitutieactiviteiten, volgden zij ook academie. Oh ja. En waren zij academisch gevormd.
Ja, ja. Even dus, enfin niet even, voor de rest van het uur eigenlijk, naar het kunstmilieu. Er is een ruwe schatting dat de laatste jaren om en bij de 200 werken zouden worden gestolen in België alleen. Vaak met een waarde van, de meeste werken trouwens, €500.000 en veel meer. De opgrading of de ophelderingsgraad, Jan-Piet Kallens, het is bedroevend laag. 8-12% wordt opgelost. Hoe komt dat?
Ik zou bijna zeggen, hoe weet u dat? Maar het is correct. Mm-hmm. Ja, ook onverklaarbaar. Veel van die dingen verdwijnen natuurlijk naar het buitenland. Ik moet ook een beetje tegenspreken dat wij een draaischijf zouden zijn in Europa. Ik denk dat er met mijn ervaring in Frankrijk en Nederland, dat daar evenveel kunstwerken, gestolen kunst op de markt wordt gebracht.
Maar die petitie, inmiddels zijn we al aan enkele duizenden ondertekenaars, spreekt wel van, ja, die afschaffing van die cel, kunst en antiek, waar u bij hoorde, die zorgt er wel voor dat terroristen de vrije baan krijgen.
Ook dat moet misschien even genuanceerd worden. Misschien is er wel één dergelijk geval geweest, maar mag dat uiteraard niet veralgemenen.
Waarom wordt die cel afgeschaft?
Ja, dat is een moeilijke oefening. Er bestaan verschillende theorieën over. Mm-hmm. Men zegt dat het geen prioriteit is in het licht van het terrorisme.
Ja.
Nu, laat mij even door de gangen van de politie wandelen en ik toon u 30 andere posten die geen prioriteit zijn en minder belangrijk zijn dan het opsporen van historische cultuurvoorwerpen.
U zegt eigenlijk een paar jaar terug, bij de top van de federale politie werken cultuurbarbaren. Dat is de reden.
Ja, misschien wel, ja. Ik heb de indruk dat ze niet aanvoelen welke economische waarde bijvoorbeeld kunstwerken vertegenwoordigen. Als u het mij toestaat, wil ik u daar een voorbeeld over geven. Als wij bij de politie een tip binnenkrijgen van een container die gaat gestolen worden op de parking van de autosnelweg in Groot-Bijgaarden, met een waarde van 500.000 euro, dan gaat men
bijvoorbeeld gsm's.
GSM-toestellen, dan gaat men elektronica, dan gaat men daar volgploegen opzetten, speciale technieken.
Helikopters?
Telefoon, tap, helikopters als dat echt noodzakelijk is, gedurende meer dan 15 dagen.
Serieus?
Indien nu eenzelfde tip binnenkomt en men zegt, er gaat een schilderij gestolen worden in het museum van hedendaagse kunst in Brussel. Waarde 500.000, dezelfde waarde. Dan gaat men zeggen, Poels en Callens, ga eens kijken in het museum. Het schijnt dat men een kunstwerk gaat stelen.
Maar hoe kan dat?
En mijn verhaal is feitelijk nog niet af, want uw container met gsm-toestellen, die is binnen 2 jaar misschien nog amper 80.000 euro waard.
Als het zoveel is.
Terwijl uw kunstwerk in waarde gaat vermeerderen, een cultuurhistorisch voorwerp is. Dat moet bekeken worden door verschillende generaties na ons. Ik zeg altijd, wie kunst steelt, besteelt mijn kinderen. En bovendien gaat de directeur of de curator van het museum bij zijn minister van Cultuur aankloppen om een gelijkaardig werk van 500.000 euro aan te kopen. In de running zitten we daar al aan 1 miljoen euro, terwijl we uiteindelijk veel meer aandacht hebben voor een container die binnen 2 jaar niks meer waard is. Het lijkt natuurlijk niet spectaculair. En bovendien zitten we met een probleem dat kunstcriminaliteit beschouwd wordt zowel door politie, rechters, de advocatuur ook een beetje, als een soort, heeft een Robin Hood gehalte. Weet u, wanneer men kunst steelt, dan besteelt men een rijke.
Ja.
Men heeft daar, men denkt, het is een intellectueel die dat gedaan heeft, of het is zelf een kunstenaar die gefrustreerd is. Maar mijn ervaring leert dat dat onjuist is. Het is gewoon, het is een inbreuk van gemeen recht, zoals alle anderen.
Evident.
En hebzucht ligt aan de basis. Geld zonder meer.
Ja, heel vaak van die kunstroven, zegt u, worden in opdracht gedaan van ja, obsessieve verzamelaars. Hebzucht.
Ja, er is een typologie van de kunstcrimineel. Er zijn verschillende soorten. Een van de soorten is de obsessionele verzamelaar. Het is ook de categorie die mij het nauwst aan het hart ligt. Waarom?
Omdat u misschien stiekem jaloers bent op die mensen.
Ja, nee, het zijn kenners. Die worden geconfronteerd met soms het ultieme stuk dat in hun collectie ontbreekt. En dan, het is compulsief, dan hebben ze iets van, oeh, ik wil dat. En ze stelen het.
Laten het stelen?
Of laten het stelen. De obsessieve verzamelaar zorgt er natuurlijk voor dat zijn collectie vervolledigd wordt. Dat is de perfecte persoon waar je brieventas mag naastleggen. Hij zal daar niet aankomen, maar wanneer hij geconfronteerd wordt met het ultieme stuk, dan is hij tot alles in staat.
Ook tot moorden?
Zover zou ik niet gaan.
Ja, maar toch... Want een aantal van die ophefmakende zaken die we de laatste jaren hebben gehad, waren vaak toch in opdracht van. Hè? Een verzamelaar die dat niet kan betalen en dan maar zegt van oké, goed, ik stuur een bende erop af.
Ja, dat kan. Dat is zo vermoedelijk het geval geweest met de Magritte-case.
Ja, waar we het straks over zullen hebben.
Ja.
Je hebt, zoals elk van mijn gasten, boeken meegebracht. We beginnen bij... Ja, een misdaadauteur, Tony Koppers, die inmiddels een heel oeuvre heeft opgebouwd van ook vaak bekroonde, hele goede romans, die toevallig misdaadromans worden genoemd. Engel, dat is een van zijn eerste werken. Het gaat over een nachtwaker, Alain Richaud, die op zijn ronde door het Museum voor Schone Kunsten in Brussel, nu niet onbekend, tot zijn afgrijzen, onder een schilderij een beeldje van een engel ziet liggen, de engel uit het boek, badend in een plas bloed. En ja, Elise Meerhout, dat is de inspecteur die Tony Koppers heel vaak opvoert, heeft een hele serie rond Elise Meerhout. Zij is op dat ogenblik nog van de afdeling kunstcriminaliteit en zij ontvangt een aantal boodschappen die in de loop van het boek zullen leiden tot de misdadiger. Lise Meerhout, hoofdpersonage in het boek van Koppers, werkt op dat ogenblik nog voor de kunstcriminaliteit. Inmiddels dus afgeschaft,
ja.
Jan-Piet Kalt.
Helaas.
Hoe erg is dat?
Dat is erg. Dat is een fatale vergissing die door de overheid is gemaakt. Ik begrijp dat allemaal niet goed. In Italië heeft men 250 agenten die alleen kunstcriminaliteit doen, die hun kantoren in de musea hebben. Daar zijn wij natuurlijk jaloers op, die met de laatste Alfa Romeo's rondrijden en die beschikken over helikopters. Ja. In Frankrijk heb je l'Office Central des Biens Culturels, die zowel de Italianen als de Fransen, wanneer er een potje of een pannetje in België ontdekt wordt dat uit een of ander museum in Italië of Frankrijk gestolen is, dan komen zij met twee speurders om dit te recupereren.
Amerika?
Amerika heeft bij FBI een zeer actieve cel, die ook met, en ook bij Interpol Amerika, zijn ze zeer actief.
Maar wij zijn dus wat dat betreft het gehandicapte broertje. We hebben niets.
Ja, we zijn niet gehandicapt, hè. We zijn dood.
Ja. Collega Bart Stouten leest voor uit Engel van Tony Koppers.
De afgelopen maanden had Lisa haar handen vol gehad met een bende die liturgische voorwerpen uit kerkjes in Noord-Frankrijk roofde en ze via Brusselse handelaars aan de man probeerde te brengen. Het had er in het begin eenvoudig uitgezien, amateuristisch zelfs. Maar nadat Lisa twee dozen met zilveren kandelaars had ontdekt in een garage in Jette en het dossier wilde afsluiten, had ze een berichtje gekregen van een betrouwbare tipgever. Een relatief grote partij gestolen kerkschatten was een maand eerder via de haven van Antwerpen naar de States verscheept, voorzien van valse boorddocumenten en bestemd voor enkele gespecialiseerde galeries aan de Oostkust. De garagevondst was de hele tijd bedoeld geweest om hen te misleiden. En wat Lise betrof, waren de hufters daar ook nog in geslaagd. By the way, Lauwers vroeg naar je, zei Didier. Shit. Ik zou toch maar langslopen als ik jou was. Hij is geen Mercier, hè, Lize? Commissaris Mercier, de man die Lize en haar team bijna blindelings vertrouwde, was 3 weken geleden in het ziekenhuis opgenomen. Het had even geduurd voordat er een sluitende diagnose was gesteld voor het feit dat Mercier niet of nauwelijks meer praatte en zijn dagen nog het liefst van al in sluimertoestand doorbracht. Maar toen ze het nieuws hoorden, waren Lize, Didier en Steven allerminst verbaasd. Mercier had een knoert van een depressie en was voor onbepaalde tijd met ziekteverlof. Een week geleden had de korpschef hun schriftelijk gemeld dat commissaris Gaëtan Lauwers tijdelijk de leiding van de cel kunstcriminaliteit zou overnemen. Dat bleek op zijn zachts gezegd geen goed nieuws. Ken je hem? Had Didier haar gevraagd. Nee, jij wel? Van reputatie. Vertel eens. Didier had een propje gemaakt van het geprinte mailbericht en keilde het in Lize's papiermand. Een ijzervreter, oude stempel, rijkswacht. Het was een publiek geheim dat leden van de vroegere rijkswacht een grondige hekel hadden aan de universitairen van de gerechtelijke politie. Omgekeerd heerste er bij veel GP'ers minachting voor het militarisme van hun collega's. O God, dat ook, in het diepst van zijn gedachten tenminste.
Tony Koppers, Engel, moet u zeker lezen en misschien ook wel al die andere boeken van hem. We gaan naar muziek, Jan-Piet Callens. Les Salades de l'Oncle François, dat is een nummer dat Django Reinhardt wel eens placht te spelen. En het komt ook uit een bijzonder mooi album, Rare Django. Dus zeldzame Django, hier met Jacot Perrier en Le Quintet du Hot Club de France.
Toi, non, Toinette, mes cousines, à la campagne, un beau matin, jouaient en diables et mutines, avec moi dans le grand jardin. Elles trottaient dans les allées, comme des biches dans les bois, sans respect pour les azalées. Qu'avait planté l'oncle François? Le grand vent qui courait autour de la maison poursuivait en soufflant parmi les floraisons la légère Toinette. Le grand vent qui courait autour de la maison poursuivait en soufflant, et plus que de raison, la volage Toinon. Facilement, on le devine, le commis remet des gars, abîmant les jolies glycines qui grimpaient sur la pergola. Piétinant un plant de salade, arrachant les poireaux, les choux, moi j'en étais presque malade, car l'oncle François n'est pas doux. Le grand vent qui courait autour de la maison poursuivait en soufflant parmi les floraisons la légère Toinette. Le grand vent qui courait autour de la maison poursuivait en soufflant, et plus que de raison, la volage Toinon. Quand il arriva de la ville, qu'il vit cette ruine sans nom, l'oncle sentit tourner sa bile et dit, c'est Toinette ou Toinon. Je lui murmurai à l'oreille, pas si fort, ne les gronde pas, elles ont ri, c'était merveille. Et sais-tu ce qui a fait ça? Non, mon petit homme, tu peux pas le savoir, car c'est le grand vent qui courait autour de la maison, poursuivant en soufflant parmi les floraisons la légère Toinette. Da, 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 le grand vent qui courait autour de la maison, poursuivant en soufflant, et plus que de raison, la volage Toinon.
Een heerlijk nummer is dit. Les Salades de l'Oncle François van Jean Tranchant. Uit een heel mooi album Rare Django. Allemaal nummers die Django Reinhardt ooit moet hebben gespeeld. Bij mij zit Jan-Piet Callens. Hij is een kunstbeveiligingsexpert en een ex-flik van een cel die zich daarmee bezig hield. Ik zeg het duidelijk in de verleden tijd, want ze is opgeheven. Jan-Piet Callens... Wat jou ook fascineert, denk ik, behalve dan de kunstroven vandaag, dat is hoe het in godsnaam mogelijk is dat ongeveer een vijfde op een bepaald moment wordt geschat, van alle kunstwerken door de nazi's gewoon is ontvreemd. En dat is een probleem dat blijft.
Ja, dat is voornamelijk een probleem dat de laatste 10 jaar opnieuw aan de oppervlakte is gekomen. Voordien werd daar niet zozeer of niet te veel aandacht aan besteed. Ik heb het gevoel dat een aantal advocaten, vooral in de Verenigde Staten, er brood in gezien hebben. Het recupereren van die kunstwerken genereert toch wel wat geld. Het gaat hem in dat geval helaas veel te weinig over de kunst en veel te veel over het geld.
Ja.
Ik stel vast dat heel wat van die kunstwerken, ik herhaal voornamelijk in de Verenigde Staten, die gerecupereerd worden, dat die bijna een paar maanden later in de grote veilingzalen terechtkomen, dat de families die het recupereren, het blijkbaar niet doen uit de liefde voor de kunst, maar wel uit de liefde voor de waarde van het kunstwerk. Ik herhaal dus, advocatenbureaus hebben zich daarin gespecialiseerd. Ook bij ons natuurlijk, daar kennen we feitelijk een omgekeerde interesse, zij het bijna geen.
Nu is het toch zo dat een heel pak van die schilderijen of de kunstwerken, want het is meer dan alleen maar schilderijen, nog altijd niet bij de rechtmatige eigenaar zijn, omdat de herkomst gewoon onduidelijk is. We hebben toch als natie, moet ik zeggen, België, de Washington Principles ondertekend?
Ja, maar dat is niet altijd eenvoudig om een eigenaar te identificeren. Bovendien, gezien de oorlogsomstandigheden, weet men niet goed, zijn die werken aan een antiquaire verkocht? Hebben de Duitsers die in beslag genomen? Werden die onder druk van de nazi's aan een gunstig prijsje verkocht? Dat is zoveel jaren later natuurlijk moeilijk te onderscheiden.
Er komen blijkbaar ook altijd dezelfde namen terug. En vaak zijn dat dan namen van handelaren met een zeer kwestieuze achtergrond. Hè?
Ja, achteraf is dat dan gebleken. Er waren dus een 5-tal handelaars in België, voornamelijk in het Brusselse. Ik weet het niet, ik zal niet zeggen dat het collaborateurs waren. Het waren handelaars die handel dreven met de nazi's en dan als antiquair uiteraard voornamelijk in kunstwerken. Hè.
Mm-hmm. En die dan op den duur ook nog die werken terugkregen, toch niet?
Dat denk ik niet, nee. Het spijtige is dat men niet actief die werken opspoort. Hè.
Want er is ook geen centraal register kennelijk hier in België.
Nee.
En nochtans hebben we ons daartoe verbonden.
Maar ja, maar we zitten hier blijkbaar op hetzelfde niveau als wat er gebeurt bij de politie. Hè. Een totaal gebrek aan belangstelling. Hè.
Probeert eens de vinger op de wonden te leggen, want dat komt nu voortdurend terug. Er is niet alleen geen belangstelling, het is totaal onverschilligheid. Van het moment dat het woord kunst valt, of cultuur, lijkt het alsof de politie zegt, dat zijn onze business niet.
Ja, ik heb daar ook geen verklaring voor. Men schijnt veel meer belangstelling te hebben voor kleine diefstallen dan voor vervalsingen of diefstallen van kunstwerken.
En u heeft zelf ook in uw tijd heel erg moeten knokken.
Ja, vooral op het einde. U moet weten dat wij in het begin zelfs met 8 mensen waren, die dus geleidelijk afgeslankt werden tot 4. En wanneer ik op rust gegaan ben, dan heeft men er gebruik van gemaakt om gewoon alles af te schaffen.
Nu zit u weer al jaren in die business. U bent daarin gebleven, maar ik denk dat u er nu meer geld mee verdient. U heeft een bedrijf, ArtSafe, dat eigenlijk vooral, denk ik, in opdracht werkt van verzekeringsmaatschappijen. Die vragen risicoanalyses. U moet eigenlijk ook die gestolen kunst proberen terug te brengen of... Hoe doet u dat?
Ja, dat is niet eenvoudig. Maar ik heb dus nog altijd een paar tipgevers in het milieu. Dat is natuurlijk een heikel punt. Zijn het tipgevers of liggen ze zelf aan de basis?
Hoe weet u dat?
De feeling.
Er is zo'n beproefde techniek, u noemt die de copinage. Dat is gaan eten en drinken met tipgevers of met mensen tussen personen. Dan zit u toch op heel glad ijs, hè?
Ja, maar anders bereik je niks, hè. Dus je moet absoluut sympathie creëren of zeker mededogen. Als je praat met mensen, verneem je altijd iets. Ja. Empathie is ook een belangrijke factor. Dus zo kun je iets bereiken. En wanneer je iets terugvindt, dan moet je opletten met de beloning.
Het vindersloon, zoals het wordt genoemd, of het losgeld.
Ik ben zeer tevreden dat u de juiste term gebruikt, omdat sommige persorganen spreken dan onmiddellijk over losgeld.
Ja, of artnapping.
Wel, er is een verschil tussen een vindersloon en een losgeld. Wanneer men een losgeld vraagt, dan heeft men de diefstal gepleegd met het oog op het bekomen van geld achteraf. Terwijl vindersloon meestal jaren daarna aan de eerlijke vinder wordt uitgereikt.
Maar die eerlijke vinder, laten we eerlijk zijn, Jan-Piet Kallens, dat weet jij toch ook niet of dat een eerlijke vinder is. Dat is misschien iemand die het jaar lang heeft achtergehouden en dan bij jou komt aankloppen en zegt, zullen we even onderhandelen?
U duwt mij hier in het hoekje.
Ja.
Ik wil het niet weten. Ik vind het voorwerp terug. Ik heb een tipgever. En ik overhandig het voorwerp en de naam van de tipgever aan de politie.
Ja.
Zij moeten hun werk doen.
Het geld dat daar wordt voor betaald, in de verzekeringswereld gaat men uit van 1 tot 3 promille van de waarde van het werk. Nemen we bijvoorbeeld een Lucian Freud van 75 miljoen, dan wordt die verzekerd, of dan is dat zoiets van een 75.000 euro. Klopt dat?
Nee, dat klopt niet. Het hangt er natuurlijk vanaf van de waarde van het voorwerp. Hè. Maar er wordt vanuit gegaan, het is een ongeschreven wet bij de verzekeringen, bij de politie, bij de tussenpersonen, dat men ongeveer 10% van de waarde kan recupereren.
Dat is veel,
als vindersloon.
Dat is veel meer. Want het is,
maar wanneer het dan om zo'n enorme bedragen gaat, dan wordt dat natuurlijk wel gedrukt. Hè. Ja.
Dus
dan,
er wordt onderhandeld?
Ja, er wordt onderhandeld. Ja. Dat is niet altijd eenvoudig.
Nee.
En ook de overhandiging is ook niet altijd eenvoudig. Ja, de overhandiging bedoel ik van het kunstwerk. Hè. Op een gegeven moment moet die tipgever de persoon beschermen van wie hij het voorwerp gekregen heeft. Hè.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En ik herhaal, dat is een moeilijke oefening.
Ja, want jij zit daar eigenlijk met criminelen ook aan tafel, hè?
Nee. De man met wie ik onderhandel is een tipgever.
Ja, maar dat is een vertegenwoordiger, een tussenpersoon, laten we niet onnozel doen, die
dat zou kunnen,
een crimineel vertegenwoordigt.
Maar er zijn economische regels die dan de bovenhand nemen wanneer een maatschappij, een verzekeringsmaatschappij, 500.000 euro aan het slachtoffer van een diefstal moet betalen of 50.000 euro, dan denk ik dat zij snel gekozen hebben.
Dus met andere woorden, heel veel van die kunstroven, zegt u, worden indermin geregeld?
Dat denk ik niet, nee. Ik denk dat het eerder uitzondering is dan de regel, ja.
Maar u...
Nee, ik ben eerlijk.
Oké. Ja. Maar goed, het gebeurt. En
het kan gebeuren, ja.
We gaan naar, wat zullen we zeggen, nog eens een keer Django Reinhardt, maar dan weer niet hem persoonlijk, maar via een omweggetje. Een nummer van Fats Waller. Honeysuckle Rose. We blijven in die Tweede Wereldoorlog waar we daarna straks zaten. En het is het Rosenberg Trio die speelt. Honeysuckle Rose. Dat is een song uit 1929, Jan-Piet Callens, van Fats Waller. Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me. Maar hier dus het Rosenberg Trio. U wou vooral het Rosenberg Trio horen.
Ja, ik denk dat ze uitstekende uitvoerders zijn van het oeuvre van Django Reinhardt. Mm-hmm. Ik ben daar toevallig op gestoten. Ik vond dat een prachtig nummer.
Het is een Nederlands jazz trio, hè?
Ja, ja, het zijn Manouchen, dus Zigeuners.
Sinti, ja.
En ik heb... heel diverse ervaringen, uiteenlopende ervaringen met zigeuners.
Hoezo?
Wel ja, heel wat zigeuners, voornamelijk de Franse les gens du voyage, zoals wij die noemen, zijn ook zeer van nabij betrokken bij oplichtingen in kunst, kunstdiefstallen en dergelijke. Ik heb heel dikwijls met die mensen omgegaan. Zijn zeer sympathieke mensen en kenners van kunst. Ja. Ja. Bovendien, dit nummer heb ik persoonlijk gekozen omdat ik ook heel wat goede herinneringen heb aan onze nachtelijke escapades, professioneel dus bij de politie. Na het afsluiten van een dossier om 2-3 uur 's morgens. In die tijd deed ik dus de zeden, terwijl heel wat anderen misschien naar cabarets of prostitutieoorden zouden gaan, gingen wij altijd op de Zabel in Brussel naar Le Grand Mailleur of Le Huchier, waar we om 3-4 uur 's morgens memorabele nachten hebben doorgebracht met gypsy jazz.
Jazz manouche.
Jazz manouche, La Catoche en anderen. Dus een onvergetelijke ervaring.
Het zijn twee broers en hun neef, ja, de Rosenbergs. Hè? Twee gitaristen en een contrabas.
Thank you.
Rosenberg-trio met Honeysuckle Rose.
Berg en Dal met Padone.
Trouwens, dat Rosenberg-trio speelt ook de soundtrack van de gelijknamige film Django. Over Django Reinhardt, die nu in de bioscoop loopt, moet u zeker eens gaan bekijken. Bij mij zit Jan-Piet Callens. Hij is een kunstbeveiligingsexpert of een expert in de kunstdiefstallen, zoals dat dan heet. 2017 is het jaar van René Magritte, precies 15 jaar geleden overleed deze surrealist. En dat ging ja op Clara niet ongemerkt voorbij met de tweedelige serie Op wandel met Monsieur Magritte. Maar even terug naar donderdag 29 september 2009. Twee overvallers bellen aan bij het Magritte-huis in Jette, waar de schilder een groot deel van zijn werk heeft gemaakt. Ze doen zich voor als twee toeristen, richten een pistool op de aanwezigen en gaan er vandoor met Olympia, het beroemde olieverf van een naakte vrouw aan zee met een schelp, niet toevallig Magritte's vrouw. Geschatte waarde van het doek 1 miljoen euro. Jan-Piet Callens, u zit op het moment van de kunstroof thuis.
Dat is zo, ja.
En dan?
Wel, op dat ogenblik heb ik nog geen enkel aandeel in wat dan ook.
Ook niet in de diefstal?
Zeker niet. Het is voornamelijk later, na vrij intensief speurwerk. In feite geen speurwerk, maar contacten met tipgevers.
Het milieu, zoals dat heet.
En het is bijna 2 jaar later dat er beweging in de zaak komt en dat iemand ons contacteert en zegt, kijk, Olympia, de Magritte die in Jetten is gestolen, daar kunnen we geen kant mee uit. We zijn bereid van die terug te geven.
En wie is dat dan die contacteert?
Dat is een tipgever, hè. Een eerlijke vinder.
Ja. Maar hoe weet hij dat? Hoe vindt hij dat?
Ja, die heeft vermoedelijk wel contacten met de mensen die het voorwerp, het kunstvoorwerp op dat ogenblik bezitten. Hè?
Ja. En dan, goed, die man die contacteert u. Wat doet u dan?
Ja, die vraagt een beloning.
Mm-hmm.
Die hij ook gekregen heeft.
Ja. Er wordt gezegd 75.000 euro.
Nee, klopt niet. Het is minder.
Iets minder?
Ja, iets minder.
Oké, okay, goed.
10%... van de verzekerde waarde, zeer belangrijk.
Ja, ja.
Want je hebt in verzekeringen aangenomen waarde en verzekerde waarde.
Nu, als we het dan over Magritte hebben, enfin, niet direct mijn favoriete schilder, eerlijk gezegd. Ik vind dat hij vaak heel erg goed zijn best doet om nadrukkelijk raadselachtig te zijn. Bijvoorbeeld in dat alom geprezen L'Empire de Lumière. Landhuis bij nacht, straatlantaarn, de bovenkamer schemeren licht. En toch staat dat donkerhuis afgebeeld tegen een helder blauwe hemel. Ra, 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 dat is vreemd. En waarom is dat vreemd? Ja, omdat een surrealist van raadseltjes houdt. Maar goed, dat is een eigen appreciatie. Maar als we nu eens even doorgaan. Komt het in godsnaam dat er nog altijd, kennelijk 200 per jaar, belangrijke werken worden gestolen, terwijl die in principe overal zijn geseind? Daar kun je geen kant mee op.
Ja, het is wel zo, dat moeten eerlijk toegeven, kunstdiefstallen in regressie zijn, teruggedrongen worden, omwille van wat u daarnet zei, de bestaande databanken, het internet, de belangstelling die ervoor bestaat, gespecialiseerde firma's zoals het Art Loss Register enzovoort. Het is alleszins zeer veel minder interessant momenteel dan het 20 jaar geleden was.
Ja, en toch gebeurt het nog, vaak door wanhopige mensen dan?
Ja, het kan zijn zoals in het geval van de Magritte, gaan wij ervan uit dat het een diefstal op bestelling was, die uitgevoerd werd door kleine criminelen tegen betaling. Maar wanneer de besteller de heisa gezien heeft die daar rond werd gemaakt, de tv die daar onmiddellijk was, de belangstelling in de pers en dergelijke, moet hij gezegd hebben, hou het maar, ik zal jullie betalen, ik wil het niet. En dan hebben zij gedurende paar maanden, 2 jaar toch, geprobeerd het te slijten op de zwarte markt. Daar zijn ze niet in geslaagd en dan hebben zij misschien uiteindelijk gekozen voor de beloning.
Ja.
Via een tussenpersoon.
Ja. Dus het rendeert dan toch?
Zeer uitzonderlijk.
Ja.
Echt waar, zeer uitzonderlijk.
Want in heel veel gevallen schieten dan die opdrachtgevers, zoals je zegt, in paniek. Soms gebeurt het zelfs hele collectie een groot woord, maar Rotterdam bijvoorbeeld, een paar jaar terug, de kunsthallen, die grote roof daar, die zijn uiteindelijk, die grote werken ook van Picasso en zo, zijn verbrand.
Ja, maar dat is vrij uitzonderlijk. Want wij gaan er juist vanuit dat kunstvoorwerpen die gestolen worden, je moet niet wanhopen, 95% komt aan de oppervlakte.
Hoe dan
ook? Dat is het merkwaardige, omdat diegene die het bezit, weet dat hij iets waardevols in zijn bezit heeft. Dat hij vroeg of laat kan te gelde brengen. Dus vernietigen, dat is vrij uitzonderlijk. Het geval dat u citeert heeft vermoedelijk te maken met paniek van de moeder van een van de daders. Zo is ook het bekende verhaal van Stefan Breitwieser, een kelner uit Straatsburg, die dus ook aangehouden geweest is in Zwitserland en in gans Europa had gestolen. Een obsessioneel verzamelaar die niets van wat hij gestolen had verkocht heeft. Wel, toen zijn moeder vernomen heeft dat hij was aangehouden in Zwitserland, is ze naar zijn kamer geweest en heeft ze alles verbrand en vernietigd.
Ja.
Men schat voor 1 miljard Belgische frank van toen. En wat ze niet kon vernietigen, heeft ze in het kanaal gegooid aan de Rijn en is gerecupereerd, zilverwerk, ivoor en dergelijke. Dus het verhaal dat u daarnet schetst, lijkt mij eerder een uitzondering.
Ja, ja. Geloof je eigenlijk nog een beetje in de mensheid?
Weet u wat ik met de verschillende criminelen die ik gefrequenteerd heb, geleerd heb, is dat er in elke mens nog altijd iets goeds zit.
Ja, maar ook veel slecht zeker.
Ik heb natuurlijk niet alleen te maken gehad met kunstcriminelen of pooiers. Ik heb in die 40 jaar ook andere zaken gedaan, toen ik van wacht was of zo. En dan sta je soms verbaasd van iemand die doorgaat als, excuseer mij het woord, een echte smeerlap.
Nee.
Dat die dan toch nog een paar emotionele kanten heeft, goede kanten. En mijn geloof in de mens is alleszins niet aangetast. Hè.
Maar je kunt er ook goede hebben met smeerlapperige kantjes, hè?
Tuurlijk, ja.
Hoe zou u zichzelf omschrijven?
Ola, dat is een moeilijke vraag. Ik denk niet dat ik een smeerlap ben, integendeel. Mijn vader was ook al bij de politie.
Oh, ja.
Wij hebben altijd gekozen voor de goede kant, voor het bestrijden van de criminaliteit.
Maar dat is, je zit daar ook vaak in schemergebieden, hè, te opereren.
Er is een lijn. En er is al eens een neiging om die lijn te overschrijden om resultaat te behalen. Dat is zeer belangrijk.
Ja.
En vandaar dat dat dus door de jaren heen al maar meer gereglementeerd is geworden. Of het nu beter is dan 20 jaar geleden, dat zou ik niet durven zeggen. Maar in elk geval, er zijn hopeloos veel meer regels dan vroeger.
De sleutel der dromen, Line Adam en haar ensemble. Voor René Magritte. Thank you. Adam en haar ensemble De Sleutel der Dromen voor René Magritte, heet het voluit. Bij mij zit nog even Jan-Piet Callens. Hij is een expert in kunstcriminaliteit. Jan-Piet Callens, wat is jouw credo?
Ja, rechtvaardigheid. Ik heb het zeer moeilijk met onrechtvaardigheid. Ik verdedig ook mensen die onrechtvaardig behandeld worden.
Als je deze Bergendal wil beluisteren, kan dat via clara.be, de Clara-app of de podcast. Schrijf naar bergendal@clara.be. Wat gaan we vandaag nog doen, Jan-Piet Callens?
Wel, ik denk het niet. Ik ben zeker. Ik rijd naar de kust, waar ik met mijn vriendin vermoedelijk een wandeling zal maken.
En dan even langs het museum, bijvoorbeeld in Oostende?
Dat staat gepland. Momenteel is daar een tentoonstelling van Mazereel.
Hoe kan ik het toch weten?
Ja.
Altijd maar kunsten.
Ja. Wel, het is een fascinerende wereld. En veel meer uiteenlopend dan men denkt.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.